Straks na de preek willen we zingen uit gezang 249, versen 1, 2 en 3. Als Lucas in Handelingen 2 melding maakt van de uitstorting van de Heilige Geest, dan legt hij niet uit wie de Heilige Geest dan wel is. Hij vermeldt dat feit zonder veel commentaar. En hij vertelt vervolgens hoe Petrus vertelt, niet over de Heilige Geest, maar over Jezus. En wilt u nu iets meer weten over de Heilige Geest en wat hij doet, dan moeten we zijn bij Johannes. En dan vooral het evangelie naar Johannes. Johannes immers vertelt hoe Jezus in de nacht, voordat hij werd verraden, afscheid nam van zijn leerlingen. Een afscheid niet alleen vanwege zijn naderende dood, maar veel meer nog vanwege zijn naderende hemelvaart. Jezus ging terug naar de Vader om daar zijn rechtmatige plaats in te nemen. En bij dat afscheid liet hij weten dat hij de discipelen niet als wezen zou achterlaten. Wezen waren in die tijd in de eerste plaats mensen zonder bescherming. Dus Jezus zou de discipelen niet onbeschermd achterlaten. Nu hij heen ging, beloofde hij een andere beschermer, een andere pleitbezorger, lezen we in onze vertaling. Sommigen van ons zijn meer gewend aan de naam trooster. En over deze trooster, deze pleitbezorger, willen we het vandaag hebben. De Heilige Geest is uitgestort, dat is voor niemand van ons nieuw. Maar wie de Heilige Geest is, daar willen we nog eens even goed over nadenken. Als Jezus heen gaat, zal hij de pleitbezorger zenden. In het Grieks van de grondtekst staat hier het woord parakleet. Ouderen onder ons herinneren zich dat woord misschien nog wel uit een gezang waarin dat voorkwam. En ook in het liedboek staat in gezang 77 dat woord nog. En het betekent zoiets als erbijgeroepene. Het Latijnse woord advocaat dat wij kennen uit de rechtspraak. En bij die rechtspraak moeten we dan vooral denken aan civiele zaken. Twee partijen die komen met een geschil bij een rechter. En hun zaak wordt dan bepleit door een advocaat. Die wordt erbij geroepen. Die wordt gevraagd om bijstand te verlenen. Dat betekent dat woord letterlijk, erbij geroepen. Een advocaat kan ook optreden als bemiddelaar namens een partij of tussen twee partijen. Die betekenis hangt nauw samen met die vorige, maar is niet alleen betrokken op de rechtspraak. De betekenis van bemiddelaar vinden wij ook in de eerste brief van Johannes. Wij hebben een voorspraak, een parakleet bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Daar in die brief van Johannes wordt Jezus dus onze parakleet genoemd. Vandaar dus dat Jezus zelf tegenover de discipelen spreekt over een andere parakleet. Dat is wat in Johannes 14 staat. Jezus zelf zegt, dit is de geest der waarheid, de Heilige Geest. Deze komt als onze helper, onze bijstandverlener, onze steun en toeverlaat, onze voorspraak. Misschien is het nog niet zo gek dat die gezangen die naam onvertaald hebben gelaten. We denken nog even terug aan die rechtszaak. Twee partijen die een civiele rechtszaak voeren. En dan zal de advocaat van de ene partij zijn eigen cliënt beschermen en de andere partij beschuldigen. En dat doet de Heilige Geest ook. Dat lezen wij in onze tekst. Als de parakleet, de Heilige Geest, komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Misschien denken wij er hier eerst aan dat de Heilige Geest bij ons, individueel, in ons hart komt wonen en ons duidelijk maakt wat onze zonde is en ons tot bekering komt brengen. Maar daarover spreekt Jezus hier niet. Hij zal het de wereld duidelijk maken. Eerst even over dat duidelijk maken. Wat betekent dat woord in de grondtekst? Wanneer de Geest komt, zal hij de wereld haar ongelijk aantonen aangaande zonde, gerechtigheid en oordeel. Bekendmaken, ongelijk aantonen. Daarover gaat het. Dat is de taak van de Heilige Geest. En het gaat hier dus om de zonde van de wereld, de gerechtigheid van God en het oordeel van God. Alleen op de aanwezigheid van de geest demonstreert de wereld haar ongelijk en het gelijk van Jezus. Die twee partijen in die rechtszaak. Jezus ter dood veroordeeld door de wereld, maar gerechtvaardigd door God. De geest laat zien, alleen al door zijn aanwezigheid, aan welke kant zonde, gerechtigheid en oordeel liggen. Dat is nu precies de taak van die advocaat in de civiele zaak. Wie zit er fout en wie zit er goed? De uitspraak van Jezus waarbij wij stilstaan is opmerkelijk. Jezus spreekt van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. In eerste instantie zonder nadere verklaring. Ja, in het vervolg gaat hij er wel op in. Maar eerst zomaar zonder meer. Het gaat hier om het wezen, de kern van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat is dat? Wat is zonde? Wat zijn gerechtigheid en oordeel in hun diepste wezen? Waar komt het op neer? Dat komt de geest duidelijk maken. En nogmaals, dan gaat het niet om gevoelens diep in ons hart. Het gebeurt ten overstaan van en tegenover de wereld. Als het gaat om de wereld, dan hebben wij de neiging om te spreken van de wereld als iets daarbuiten. Daarmee hebben wij niet zoveel te maken, ver van ons bed. Maar in het evangelie naar Johannes is dat anders. Laat ik een voorbeeld geven. Als Jezus voor het Sanhedrin staat, zegt hij: ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken, in de synagogen en in de tempel. Je ziet u dus dat de wereld en de synagoge, de wereld en de tempel, in één adem worden genoemd. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. De wereld is in het evangelie naar Johannes Gods volk dat niet naar zijn God wil luisteren. Gods volk dat Gods zoon verwerpt. Zo kan Jezus zeggen: zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: ze hebben mij zonder reden gehaat. En hiermee citeert hij Psalm 35. De wereld is Gods afvallige verbondsvolk. De wereld is vlakbij. Jezus waarschuwt zijn discipelen: de wereld zal u vervolgen, men zal u uit de synagoge werpen. Wat Jezus hier zegt is niet overdreven. We zien het de hele kerkgeschiedenis doorgebeuren. Het Sanhedrin, de raad van Gods volk, zette de Romeinen aan om de discipelen te vervolgen. In het boek Handelingen zijn het telkens weer de Joden die Paulus het werk onmogelijk maken. In de 16e eeuw is het de kerk die de overheid aanzet tot de brandstapels. En zo zijn er meer voorbeelden in de geschiedenis van de kerk te noemen. Maar ook dichterbij. Want die scheidslijn die loopt dus soms dwars door gemeenten heen. Gemeente van de Heer, jazeker. Maar geloven de leden van de gemeente in Jezus als opgestane en volgen zij zijn wegen? De Heilige Geest spreekt in de gemeente, genoemd naar de naam van de opgestane Heer, ook in onze gemeente, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Immers Jezus, de eerste parakleet, is tot de wereld, is tot Gods volk gekomen en heeft tot dat volk gesproken. Indien ik niet tot hen gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze geen zonde hebben. Maar nu hebben ze geen voorwendsel. Datzelfde geldt voor ons. We kunnen niet zeggen dat we het nooit gehoord hebben, de boodschap van gerechtigheid, maar ook van oordeel. De andere parakleet, de Heilige Geest, wordt ons getekend enerzijds als een verdediger, maar anderzijds ook als een aanklager. En dan die drie woorden: zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat is de zonde? De wereld, ook de wereld zoals Johannes die bedoelt, Gods eigen volk, heeft zo zijn eigen ideeën over zonde. De rabbijnen die hadden de wetten van Mozes uitgeplozen, opgesplitst en aangevuld. Tot in detail was vastgelegd wat wel en wat niet mocht. Maar wat noemt Jezus zonde? Dat zij niet in hem geloven. Dat is uiteindelijk de zonde van de wereld. En wat zagen we hier? Dat hier met de wereld wordt bedoeld. De rabbijnen maakten zich er druk om of je op Sabbat niet een meter te veel liep, maar ze verwierpen de door God gezonden verlosser. Gods volk wilde o zo graag godsdienstig zijn, maar God dienen was wat anders. En wat lijken we daarin soms op hen? Gods volk van vandaag is niet beter. Wij maken ons vaak druk om religiositeit, maar intussen. We bedenken allerlei dierbare dingen, maar als het volgen van Jezus iets anders gaat dan we zouden willen, haken wij dan af? Als er iemand durft te zeggen, maar zo zegt de Heer, halen we dan de schouders op? Dan getuigt de Geest ook tegen ons. De kern, het wezen van de zonde, wordt hier door Jezus aangewezen bij Gods volk. En dat moeten wij ons ter harte nemen. Dat is een taak van de Heilige Geest. Gods volk wil niet altijd in God geloven. Verwondert u daarover niet? Hoeveel die zich vandaag de dag christen noemen, geloven niet werkelijk in Jezus? Meer dan de helft van de Amerikanen die zich wedergeboren christen noemen, geloven niet dat Jezus is opgestaan uit de doden. En eenzelfde percentage kent het woord zonde niet. En denkt u dat het in ons land anders is? We hoeven echt niet alleen naar uitgesproken vrijzinnigen te kijken. Het is veel dichterbij. En daarom zit er ook voor ons die indringende waarschuwing in het werk van de Geest. Laat u toch overtuigen wat zonde is. En dan dat woord gerechtigheid. De Geest zal de wereld haar ongelijk aantonen ten aanzien van gerechtigheid. Ook daarvan had het Joodse volk zo zijn eigen ideeën, net als onze eigen tijdse kerken. Hoort u nog de fraaie volzinnen waarmee allerlei grootse kerkelijke organisaties streden voor vrede en gerechtigheid? En ja, wat ze verstonden onder vrede en gerechtigheid? En hoe in de naam daarvan soms regimes werden goedgepraat die de gelovigen vervolgden? Kunnen wij daarvoor onze ogen sluiten? Is dat gerechtigheid? Dit woord gerechtigheid betekent tegelijkertijd rechtvaardigheid. Paulus schrijft hierover: Jezus is door de Geest der Heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Gods Zoon die terugkeert naar de plaats waar hij rechtens thuis hoort als overwinnaar op de dood. Dan zien de discipelen Jezus niet meer, zoals ook wij hem niet zien, maar dan is daar de parakleet, de advocaat die Jezus plaats inneemt. En dan dat derde woord, het oordeel. Een ander punt waarin de Geest het ongelijk van de wereld zal aantonen. Oordeel. De Zoon is gekomen tot een oordeel. Een oordeelsuitspraak. Een beslissing voor alle die niet in hem geloven. Zo is het de taak van de Geest om tot een oordeel te komen en tot een oordeel te brengen als Jezus er niet meer is. Het wie niet voor mij is, is tegen mij, wordt door de Geest als het ware geforceerd. Afwachten en afhouden is niet meer mogelijk. Het is de taak van de Geest om tot een doorbraak, tot een beslissing te komen. Gewijfel en halfzachtigheid, kool en de geit sparen is er niet meer bij. En juist hierdoor wordt de huidige christenheid vaak gekenmerkt. En hoe toont dan de Geest het ongelijk van de wereld aan? Doordat de overste deze wereld geoordeeld zal worden. De overste deze wereld. Zeg nu niet te gauw, dat is de Satan. Bij het begin van de maaltijd had Jezus gezegd: ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader mij heeft opgedragen. Wat heeft de Vader Jezus opgedragen? Dat hij zijn leven aflegt om het weer op te nemen. Jezus gaat de dood in om daarna weer op te staan. Hij geeft zichzelf prijs. Maar het staat tevoren vast dat de dood Jezus niet zal vasthouden. De overste deze wereld trekt aan het kortste eind. Als Jezus doet wat de Vader hem opdraagt, de dood verliest de slag. Dat ziet u ook in de openbaring van Johannes. De dood wordt geworpen in de vuurpoel. Met de overste van deze wereld bedoelt Jezus de dood. En in het verlengde daarvan ziet u de Satan, maar primair gaat het hier over de dood. Als Jezus de woorden waarbij wij nu stilstaan spreekt, dan staat hij op het punt om zichzelf voor onze zonden op te offeren. Om zijn leven af te leggen. Maar hij zou daarna zijn leven weer opnemen. De dood zou niet het laatste woord hebben. En het is gebeurd. De dood heeft geheerst van Adam tot Christus, maar nu is het over. Jezus heeft de dood overwonnen. De geest houdt dit Gods volk voor. De Joden hadden gedacht Jezus te hebben gedood. Zij hadden gekozen voor de dood, maar de dood heeft verloren. De geest toont de Joden hun ongelijk aan. We worden daar in het boek Handelingen telkens weer mee geconfronteerd. Dat is de inhoud van het evangelie, de blijde boodschap. Jezus heeft de dood overwonnen. En de geest houdt ook ons die scheiding voor. Gelooft u dat Jezus leeft? Daar gaat het om. Dit is niet een preek over zending en evangelisatie in verre landen of dichterbij. De Heilige Geest is gekomen en hij spreekt u aan. Hij stelt u voor de beslissing. Jezus heeft de Parakleet gezonden. De Heilige Geest die ons duidelijk maakt hoe de stand van zaken is ten aanzien van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hoe dat gebeurt ziet u als Petrus op die Pinksterdag in Jeruzalem het woord neemt en Gods verbondsvolk toespreekt. Zo spreekt de Geest nog steeds, ook binnen de kerk. Juist binnen de kerk. Luister dan alstublieft. Haal niet de schouders op. U hebt geen voorwendsel om te zeggen, ik heb het niet geweten. Geloof in Jezus die gestorven is voor uw en mijn zonde. Geloof in Jezus die is opgestaan en zo heeft laten zien dat hij Heer is. Geloof in Jezus die het oordeel heeft gebracht over de overste van deze wereld. Voor wie gelooft, heeft de dood niet meer het laatste woord. De Heilige Geest, die is gekomen in de plaats van onze verhoogde Heer, laat ons zien hoe de zaken er werkelijk voor staan. Luister naar Hem en leef. Amen.